Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 9 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 9. De schriftlezing vanavond zal zijn uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, vanaf vers 16 tot en met 30. Matteüs 11, vanaf vers 16 tot en met 30. Maar vooraf lezen wij u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30, wat als opschrift heeft van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering die ons onze Heer heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, maar nadat zij van nodig hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Lezen we nu Matteüs 11 vanaf vers 16 tot en met 30. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: zie daar, een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Gemeente, laten we verder zingen uit Psalm 16. Het derde vers: getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, het derde vers. met de hulp van de Heer. Wil ik u een preek lezen van dominee C. Haring over zondag 30. Ik lees daarvan vraag 80, 81 en vraag 82 met de antwoorden. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en godloze mensen aanstellen? Antwoord: nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat ze verbetering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. De collectezang is uit Psalm 132, vers 10, 11 en 12. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Wat er verder volgt in het 11e en 12e vers, Psalm 132, 10, 11 en 12. Inmiddels zullen uw gaven ingezameld worden. De Heere zegene u en uw gaven. Het voorgelezen schriftgedeelte spreekt over een van de weinige keren dat Jezus zich verheugde. De discipelen hadden in de steden en dorpen van Galilea gepredikt en het evangelie was verstaan. Mensen hadden het in het geloof ontvangen. Daarover verheugde zich Jezus. Hij verklaarde: "Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard." Het leert ons dat het evangelie een verborgenheid is. Zo is er ook een verborgenheid in het avondmaal. Christus is daarin bij zijn kerk aanwezig. Het brood verandert niet in Jezus' lichaam. En de wijn niet in zijn bloed, maar toch, zo zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, is het een maaltijd waarin Christus zich meedeelt met al zijn goederen. Wat een gezegende verborgenheid. Zondag 30 wil ons dit laten zien. Het thema van zondag 30 is bescherming van het avondmaal tegen mis, de Roomse mis en misbruik. Drie gedachten. Ten eerste wat het avondmaal niet is. Ten tweede wie Christus aan zijn tafel nodigt. Ten derde wie niet tot Christus tafel mag worden toegelaten. Dus het thema van zondag 30 is bescherming van het avondmaal tegen mis en misbruik. Drie gedachten wat het avondmaal niet is. Ten tweede wie Christus aan zijn tafel nodigt. En ten derde wie niet tot Christus tafel mag worden toegelaten. Vraag 80 is op aandringen van Frederik de Vrome in 1563 in de derde editie aan de catechismus toegevoegd. Het concilie van Trente sloot zijn zittingen in 1563 af en maakte zijn besluiten bekend betreffende de afwijzing van de leer van de reformatie. Ten opzichte van het avondmaal sprak men uit: wie niet gelooft dat het avondmaal een waar en eigenlijk offer is van Christus, die zijn vervloekt. Toen dit bekend werd, oordeelde Frederik de Vrome dat de Heidelbergse theologen hierop een antwoord moesten geven. Olevianus heeft dit gedaan door vraag 80 aan de catechismus toe te voegen. En wanneer we dit antwoord lezen, ontmoeten we aan het slot een vloek. De mis wordt een vervloekte afgoderij genoemd. Tegenover de vloek van het concilie van Trente staat hier dus de vloek van de reformatie. Velen zijn daar in de loop van de jaren tegen te hoop gelopen. Anderen hebben deze vraag uit de catechismus verwijderd. Nu is een vloek ingrijpend. Toch kan dit nodig zijn als er belangrijke zaken op het spel staan. En dit is hier het geval. De vloek van de Heidelbergse catechismus is ook geen vloek die wordt uitgesproken over mensen, maar over een dwaling, namelijk de dwaling van de Rooms-Katholieke mis. Vraag 80 spreekt niet over de Roomse mis, maar over de Paapse mis. In die tijd was dat woord niet denigrerend bedoeld. Paaps betekent in die tijd gewoon pauselijk. De paapse stoel was de pauselijke stoel en de paapse macht was gewoon de pauselijke macht. Toch klinkt het in onze oren wat minachtend. Daarom vinden velen vraag 80 een obstakel in het gesprek met Rome en de eenheid onder de christenen. Ze stellen dat we in ons land en in Europa elkaar hard nodig hebben. In ras tempo wordt het christelijk verleden van ons land afgebroken en verandert Europa in een heidens land. Zouden we dan niet meer de samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk moeten zoeken in plaats van de verwijdering? Er is veel in de Rooms-Kerk veranderd, vooral ook in het vrijzinnig Nederland. Maar de officiële vervloekingen van Trente zijn nog nooit herroepen. En de dwaling van de transsubstantiatie is nog springlevend. Brood en wijn veranderen volgens deze leer nog steeds in het lichaam en het bloed van de Heere Jezus. En de mis is nog steeds een herhaling van Christus' offer. Daarom is vraag 80 nog steeds actueel. Het antwoord raakt de kern van het geschil tussen Rome en Reformatie. Om het verschil tussen Rome en Reformatie duidelijk te maken, zegt de catechismus eerst wat het avondmaal is. We lezen: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Het avondmaal getuigt, zegt de catechismus. En waarvan? Het getuigt dat het offer van Jezus een volkomen vergeving voor al onze zonden heeft teweeggebracht. De nadruk ligt heel sterk op de volkomenheid van het offer van Christus. De catechismus spreekt over de enige offerande van Jezus Christus, die eenmaal aan het kruis is volbracht, over volkomen vergeving en over al onze zonden. Het zijn woorden die met opzet gekozen zijn om te benadrukken dat het offer van Christus genoeg is en wij daarnaast niets anders nodig hebben. Toen Jezus uitriep, het is volbracht, was alles volbracht. Het zijn ook woorden die lijnrecht tegenover de opvattingen van de Romeinse kerk staan. Christus' offer aan het kruis is, volgens Rome, niet het enige offer. In de mis vindt steeds een offer plaats. Het is geen volkomen offer, want het heeft de bekrachtiging van het misoffer nodig, zegt men. Het brengt ons ook niet de vergeving van al onze zonden, maar slechts van de erfzonde. De dadelijke zonden moeten worden weggenomen door het misoffer en worden geboet in het vage vuur. We merken dat Olivianus zijn woorden zorgvuldig en treffend heeft gekozen. Hij zegt geweldige dingen over het avondmaal. Het avondmaal getuigt van het volkomen offer van Christus en van een volkomen vergeving van de zonde. Wanneer we daar de mis tegenover zetten, zien we hoe onbijbels en arm die ceremonie eigenlijk is. En toch is de mis de glorie van de Romeinse kerk. Wanneer de protestantse kerk avondmaal houdt, getuigt alles van eenvoud. Er is een tafel aangericht waarop brood en wijn staat. De gelovigen zitten als Gods huisgezin aan die tafel, terwijl een predikant, als een broeder onder de broeders, het brood breekt en uitdeelt en de beker laat rondgaan. Het benadert al zoveel mogelijk de manier waarop Jezus met zijn discipelen het avondmaal heeft gehouden. In de Romeinse liturgie is dit heel anders. Voor in de kerk staat een prachtig altaar. De priester heeft achter het altaar plaatsgenomen en is omringd door koorknapen. Ze dragen ook prachtige gewaden. De priester neemt dan een ouwel in plaats van gewoon brood en spreekt daarover de woorden uit: dit is mijn lichaam. Hij neemt de kelk vol wijn en zegt: dit is mijn bloed. Op hetzelfde ogenblik verandert, volgens de leer van Rome, de ouwel in Jezus' lichaam en de wijn in Jezus' bloed. De catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zegt: op een geheimenisvolle wijze wordt brood en wijn het lichaam en bloed van Christus. Dan volgt de mis. De priester heeft de ouwel en de kelk met wijn omhoog, boven het altaar, en offert dan Christus' lichaam en bloed voor de levenden en de doden. Daarom heet de ambtsdrager in de Romeinse kerk ook priester. Hij brengt immers een offer. Het offer dat Christus op Golgotha bracht, wordt door hem herhaald. Hij offert Jezus in de mis voor de levenden en de doden. De levenden ontvangen in de kerk de ouwel, maar ook de doden ontvangen zegen uit het misoffer. De doden zijn alle overleden gelovigen die in Christus gestorven en nog niet geheel gezuiverd zijn. Zij zuchten in het zogenaamde vage vuur. Om hen daaruit te verlossen en een doorgang naar de hemel mogelijk te maken, moet Christus voor hen in de mis geofferd worden. Op die wijze wordt de eeuwen door en op veel plaatsen tegelijk het offer van Christus herhaald. Volgens de Romeinse leer is de mis onmisbaar en kan het offer van Christus op geen andere wijze ons ten goede komen. Het kruisoffer blijft krachteloos als Christus niet dagelijks in de mis wordt geofferd. De verzoening vindt pas werkelijk plaats door de mis. Alleen daardoor krijgt het kruisoffer van Christus kracht om ons met God te verzoenen. Hoewel de moderne Romeinse theologen beweren dat het in de mis niet gaat om een herhaling van Jezus' offer, maar alleen om een krachtig maken van dit offer voor ons, zo wordt toch de kracht van Christus' offer afhankelijk gemaakt van wat de kerk in de mis doet. De kerk beschikt eigenlijk over het offer van Jezus. In feite is hiermee ontkend dat Christus' offer eens en voor altijd voldoende is. Want zonder de mis doet het offer van Jezus geen kracht. Daarom zegt onze catechismus, maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. Met de mis is aanbidding van het misoffer verbonden. De priester maakt een knielende beweging voor de beker en drinkt daarna als enige daaruit. Hij doet hetzelfde met de ouwels en deelt die daarna uit aan de leken. Bij het ontvangen van de ouwel maken ook zij een knielende beweging. Het is de aanbidding van het lichaam van Christus, want dat is de ouwel onder de handen van de priester geworden. Wanneer de Heidelbergse theologen aan het eind tot een beoordeling komen van de Romeinse mis, verklaren ze, en alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Het is niet te hard geoordeeld. Het gaat immers over het allerbelangrijkste van het christelijk geloof, namelijk over het enige, volkomen en onherhaalbare offer van Christus. De schrift leert met nadruk dat Christus' offer eenmalig en voldoende is. Vooral in de Hebreeënbrief wordt het ene offer van Christus gesteld tegenover de vele offers van de oudtestamentische tempeldienst. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Hebreeën 10 vers 12. Christus' offer hoeft niet herhaald te worden en behoeft geen enkele aanvulling. De mis is inderdaad een verloochening van het volmaakte offer van Christus en de aanbidding van de ouwel een vervloekte afgoderij. Na deze ingevoegde vraag over de mis komen we toe aan vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. We letten daarop in onze tweede gedachte, als we zien wie Christus aan zijn tafel nodigt. Wie roept Christus aan zijn tafel? Voor wie is het avondmaal des Heren bedoeld? De opstellers van de catechismus hebben begrepen dat deze vraag bij de bespreking van het avondmaal niet gemist kan worden. De apostel Paulus leert ons immers, maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. 1 Korinthe 11 vers 28. Bij het avondmaal hoort zelfbeproeving. Het mag niet op onwaardige wijze worden gebruikt. Daarom worden kinderen niet tot het avondmaal toegelaten. Zij kunnen zichzelf nog niet beproeven. Je moet weten wat je doet en waar het over gaat als je ten avondmaal komt. Het is goed dat de kinderen in de dienst zijn als er avondmaal wordt gehouden. Het biedt de ouders ook gelegenheid uit te leggen wat het avondmaal is. Maar jonge kinderen kunnen zichzelf niet beproeven of ze het ware geloof bezitten. Daarom moeten ze wachten totdat ze dit wel kunnen en openbare belijdenis hebben afgelegd. Nu gebeurde dit in de eerste tijd van de reformatie op betrekkelijk jonge leeftijd. Meestal als men 15 of 16 jaar oud was. Kinderen die naar het avondmaal verlangen, zouden dus reeds jong belijdenis des geloofs kunnen afleggen. De leer van de zelfbeproeving heeft in de gereformeerde traditie altijd veel aandacht gekregen. Men heeft de avondmaalstafel als een heilige zaak gezien en beseft dat men zich op heilige grond bevond. Het ideaal van de vroege reformatie was om een ware christelijke gemeente te stichten, die leven zou bij woord en sacrament. Het laat zich begrijpen dat deze mannen daarbij aan een gemeente dachten die niet vanuit sleur of gewoonte, maar uit de levende behoefte om de dood van hun dierbare zaligmaker te gedenken, het avondmaal zou vieren. Zij wilden een gemeente van ware christgelovigen. Dat ideaal hebben ze vanwege het optreden van de overheid niet waar kunnen maken. Maar het ideaal bleef. Altijd weer heeft men getracht terug te keren tot het oude ideaal van de eerste christelijke gemeente. Toen de Puritijnen dit ideaal in Engeland niet konden verwezenlijken, hebben ze getracht dit in Amerika wel te doen. Het komt erop neer dat men vooral toezicht hield op degenen die zich bij de kerk wilden voegen. Men moest met het hart geloven en met de mond belijden. Er werd vooral ook sterk toegezien op de levenswandel, want de vroege reformatie geloofde dat men aan de vruchtende boom kent. Zo kon het gebeuren dat een gemeente soms wel 1000 mensen telde, maar toch had slechts een kwart van hen openbare belijdenis gedaan. Professor van Deursen heeft in een studie over de gemeente Graft in Noord-Holland aangetoond dat in het begin van de reformatie ongeveer 400 mensen in Graft de kerkdiensten bezochten, maar dat de gemeente slechts 54 lidmaten telde. De anderen noemde men liefhebbers. Men liet de mensen niet zomaar toe als lid van de kerk. Men zag nauw toe op de leer en het leven en verwachtte een belijdenis van het hart. Omdat de reformatie in ons land sterk verweven was met de overheid, heeft men dit ideaal al vroeg moeten loslaten. De bestuurders van de dorpen en de steden gingen zich bemoeien met de kerk. Zij eisten dat men ieder die dit begeerde tot de kerk zou toelaten. Er ontstond wat wij noemen een volkskerk. Ieder was lid van de kerk, ook velen die in hun levenswandel geen christen waren. De mannen van de nadere reformatie hebben toen hun optreden veranderd. Mochten ze niemand de toegang tot de kerk weigeren, ze konden wel de toegang tot het avondmaal bewaken. In plaats van de wacht te betrekken bij wie laten we toe tot de kerk, betrokken ze de wacht bij wie laten wij toe tot het avondmaal. Deze traditie hebben wij overgenomen. In de afgescheiden kerken wordt de toegang tot het avondmaal veel sterker bewaakt dan de toegang tot het lidmaatschap van de kerk. Dit neemt niet weg dat ook de vroege reformatie zich gebogen heeft over de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Uit het antwoord van de catechismus kunnen we leren hoe men daarover dacht. Het antwoord is: voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Wat zegt de catechismus dit hier eenvoudig? We ontmoeten hier geen ellenlange uiteenzetting over de bekeringsweg en geen lange lijst van zaken die toch beslist moeten gekend worden. De catechismus wijst ons de Bijbelse weg van de boetvaardigheid, het geloof en de heiliging van leven. Het is de bekende drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is diezelfde drieslag die we ook terugvinden in ons avondmaalsformulier. Het eerste wat de catechismus noemt is die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Wat is dat? Jezelf vanwege je zonden mishagen? Wat wordt daarmee bedoeld? Moet je een hekel aan jezelf hebben voordat je ten avondmaal mag gaan? In de middeleeuwse vroomheid zag men dit zo. Men zag de boetedoening als zelfkastijding. Jezelf snijden, geeselen en je lichaam voedsel onthouden. Het was eigenlijk een soort wraak nemen op jezelf. Maar dat is niet jezelf mishagen vanwege je zonden. We moeten het niet zo invullen dat het betekent dat je negatief over jezelf moet denken. In sommige kringen heerst deze gedachte. Hoe negatiever je over jezelf denkt, des te beter. Maar dat bedoelt de Bijbel niet en ook de catechismus niet. Een ongelovige kan ook een vreselijke hekel aan zichzelf hebben en zichzelf verachten. Zichzelf mishagen vanwege de zonde is iets anders dan een negatief zelfbeeld hebben. Het begrip jezelf mishagen kun je het best begrijpen als je er tegenover zet wat het betekent om jezelf te behagen. Jezelf behagen betekent dat je trots bent op jezelf. Je verheft en streelt jezelf dan vanwege je prestaties. Dat kunnen ook godsdienstige prestaties zijn. Denk maar aan de fariseer uit de gelijkenis. Hij stond vooraan in de tempel en zei: ik dank u, Heere, dat ik niet ben als de andere mensen. Hij behaagde zichzelf en streelde zijn hoogmoed met zijn godsdienstige prestaties. Jezelf mishagen zien we in het beeld van de tollenaar. Hij stond achterin de tempel. Hij durfde zijn ogen niet naar God in de hemel op te heffen en riep, slaande op zijn borst: o God, wees mij, zondaar, genadig. Iemand die zichzelf vanwege zijn zonde mishaagt, is iemand die zich voor God vernedert, bedroefd is over de bedreven zonde en in schuldbelijdenis voor God buigt. De schrift noemt dit de boetvaardigheid. Het is een hartelijke droefheid over bedreven kwaad in hart en leven. Paulus spreekt van een droefheid naar God. Het is een droefheid waarin niet de mens, maar God centraal staat. Men is bedroefd over wat men God heeft aangedaan. Er is liefde tot God in die droefheid. We zien dat dan wie we zijn geweest voor God, die ons met zijn goedheid heeft omringd, door zijn roepstemmen heeft gewaarschuwd en met zijn evangelie heeft genodigd. En tegen die God heb ik gezondigd. Zo zal de zondaar belijden. Ik heb zijn geboden overtreden, zijn goedheid veracht, met zijn waarschuwingen gespot en zijn evangelie naast mij neergelegd. De grote theoloog John Owen vat het samen en zegt: het is een zien dat je gezondigd hebt tegen God en tegen alles van God. De zonde is een kwaad dat zich keert tegen God en tegen alles van God. Het verwekt een hartelijke droefheid over de zonde en een mishagen aan onszelf. Het vervult niet alleen met vrees en schrik, maar vooral met smart en droefheid. Er is smart in de zaligmakende kennis van zonde. Er is pijn in het overdenken van wie ik geweest ben jegens God en wat ik gedaan heb met zijn goedheid, zijn roepstemmen, zijn goede geboden en zijn nodigend evangelie. De zondaar heeft smart en pijn vanwege de zonde. Hij mishaagt zichzelf en vernedert zich voor God met oprechte belijdenis van schuld en zonde. Dit is het eerste waarop de catechismus wijst, die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Maar er is meer. Er wordt gezegd: en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Het klinkt erg zelfverzekerd. Hoewel men zichzelf mishaagt vanwege de zonde, is er toch dit vertrouwen. dat al de zonden om Christus wil zijn vergeven. Zou dit nu betekenen dat er voor iemand die deze zekerheid niet bezit, geen plaats is aan het avondmaal? Hoe moeten we dit verstaan? Het schijnt alsof hier alleen maar gesproken wordt over de verzekerde christen, die het vertrouwen heeft dat al zijn zonden hem om Christus wil vergeven zijn. Toch is dit niet het geval. Maar waarom spreken ze dan zo zelfverzekerd en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil zijn vergeven? Ja, ze zeggen zelfs, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dit lijkt toch echt de taal van een verzekerd gelovige. Indien ze dit bedoelen, waarom wordt er dan zo over de avondmaalganger gesproken? De catechismus spreekt hier echter gewoon over het zaligmakend geloof. De moeilijkheid waarover wij struikelen bestond voor hen niet. Het manco is bij ons. Wij verstaan niet meer goed wat het ware geloven is. Het echte geloven is maar niet een hoopje hebben. Het echte geloven is meer dan wel eens vertroost te zijn geweest. Het ware geloven is wat we hier in het antwoord van de catechismus lezen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Het geloof is verbonden met het woord nochtans. Er leeft in het hart van de zondaar die zich vanwege zijn zonde voor God mishaagt een nochtans. Het maakt dat hij of zij niet in vertwijfeling ondergaat, maar zegt, hoewel ik zwaar heb gezondigd en mij Gods toorn en gramschap heb waardig gemaakt, nochtans is er een Christus die zijn lichaam heeft verbroken en zijn bloed heeft vergoten, een volkomen verzoening voor al mijn zonden. Het is een nochtans dat gegrond is op het woord van het evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Jezus gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal in zijn naam. Daardoor klimt de zondaar uit boven zijn duisternissen en strijd en klampt zich vast aan Gods belofte van vergeving door het bloed van Christus. De catechismus leert ons dat de ware avondmaalganger niet alleen verslagen is over zijn zonden, maar gelooft dat Christus voor de zonden heeft voldaan. En we merken dat dit geloof niet alleen zegt, in Christus kunnen mijn zonden worden vergeven, maar zijn mijn zonden vergeven. Wanneer het geloof houvast krijgt aan Gods belofte van vergeving, heeft het altijd het woord mij in de mond. Dan is het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. We lezen verder. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Overblijvende zwakheid. Dat is wat nog overgebleven is van de oude mens, van ons oude bestaan. Gods kinderen worden na hun bekering geen heilige engelen. Wat is er in Gods kinderen veel overgebleven aan zwakheden, struikelingen en boze neigingen van het zondige hart? En wat kan dit neerdrukken en bedroeven? Juist vanwege de overgebleven zwakheden staat het vertrouwen en de zekerheid van Gods kinderen zo onder druk. Daardoor staat ook hun avondmaalsgang onder druk. Kan en mag ik wel aangaan, terwijl ik dagelijks in zoveel dingen struikel? Maar Christus wil zijn gemeente in een avondmaal troosten. Hij zegt in het avondmaal, kom maar met al je zwakheden en dagelijkse struikelingen. Ik bedek die met mijn verzoenend lijden en sterven. De catechismus wil leren dat de overblijvende zwakheid de avondmaalsviering niet in de weg hoeft te staan. Jezus zit niet aan met volmaakte gelovigen. Maar er moeten het wel zwakheden zijn waartegen we strijden en niet waaraan we toegeven. Daarom zegt het antwoord, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Je merkt hier dat de gelovige geen vrede heeft met zijn dikwijls zo wankelend geloof en vele struikelingen. Gods kinderen begeren hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Indien dit verlangen niet in ons hart aanwezig is en wij gewillig en met overgave in de zonde leven, is de weg tot het avondmaal voor ons afgesloten. Daarover handelt vraag 82. Het derde punt. Wie niet tot Christus tafel mag worden toegelaten. De vraag is, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het avondmaal is voor zondaars. Was het voor andere mensen, dan was het voor niemand. Het is voor zondaars. Het avondmaalsformulier zegt, wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Het tegendeel is waar. Wie tot het avondmaal komt en dus zijn leven en zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus zoekt, belijdt daarmee in zichzelf een verloren zondaar te zijn. Met ons opstaan en zichtbaar voor allen naar de avondmaalstafel komen, willen we niet zeggen, zie wat voor heilig en ernstig en godzalig mens ik ben. Nee, we belijden, hier komt een zondaar die midden in de dood ligt. Het avondmaal is voor zondaars. Maar aan de andere zijde, het is niet voor zondaars die zich niet willen bekeren. Aan hun zonden vasthouden en in het openbaar laten zien dat ze zich niets van Gods geboden aantrekken. De catechismus zegt dan, nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Er rust een roeping op de gemeente van Christus om het sacrament heilig te houden. Het is een taak die vooral de kerkenraad betreft. De kerkenraad moet opzicht houden en tucht uitoefenen over de gemeente. Maar niet alleen de kerkenraad heeft hier een taak, ook de gemeente. We moeten opzicht houden op elkaar. In een goed gezin zijn we niet als Kaïn die zei, ben ik mijns broeders hoeder? In een goed gezin gaat het welzijn van je broer of zus je ter harte. Zo moet het in de gemeente ook zijn. Wanneer je in gezin of familie ziet dat een broer of zus een verkeerde weg op gaat, spreek je met die broer of zus en zoek je hem of haar van die verkeerde weg te doen weerkeren. Zo hebben we als gemeente opzicht op elkaar. Wat gemeenteleden betreft die openlijk in zonde leven of een verkeerde leer aanhangen, is de kerkenraad geroepen zo iemand te vermanen en bij verharding uit te sluiten van het avondmaal. Indien dit niet gebeurt, zal Gods verbond ontheiligd worden en Gods toorn over de gemeente worden verwekt. Indien mensen die volharden in een leven, in de zonde en in een valse leer, toch aan het avondmaal worden toegelaten, wordt Gods verbond ontheiligd. De gemeente in wier midden de tafel staat, is een verbondsgemeente. We zijn maar geen vereniging, maar gemeente van Christus op aarde. Het is de gemeente waarmee God zijn verbond heeft en in wier midden het verbondsteken, de doop, wordt bediend. Wanneer mensen die openlijk een valse leer verkondigen en in zonde leven toch worden toegelaten tot het avondmaal, wordt Gods verbond ontheiligd en Gods toorn over de ganse gemeente ontstoken. We kennen daar voorbeelden van in de Bijbel. Om Achans zonde werd heel Israël gestraft. Om de zonde van sommigen in de gemeente van Korinthe werden velen ziek en stierven sommigen een plotselinge dood. Over het hart oordeelt de Heer. Wij zien aan wat voor ogen is. God alleen kent het hart. Maar over het leven en de leer oordeelt de kerkenraad. De kerkenraad moet zulke mensen, zo lezen we in het antwoord, naar de ordening van Christus en van de apostelen, totdat ze betering van hun leven bewijzen met de sleutelen van het hemelrijk uitsluiten. In de Bijbel lezen we hoe Jezus handelde met Judas, hoe Petrus optrad tegen de geveinsdheid van Ananias en Safira en hoe Filippus deed met Simon de tovenaar. De kerkenraad is geroepen zoveel als mogelijk is de sacramenten heilig te houden. Er moet tuchtoefening in de gemeente zijn. Goddeloze mensen en ketters moeten van het avondmaal geweerd worden. Deze tucht richt zich echter altijd op het behoud van de zondaar. De catechismus zegt daarom, totdat ze betering van hun leven bewijzen. Er is een totdat. De deur blijft altijd openstaan voor de boetvaardige zondaar die zich van de dwaling van zijn weg bekeert. Het is en blijft een gezegende waarheid. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Laten we eerst zingen Psalm 139, vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Psalm 139, vers 14. Gemeente, we zagen dat er heel wat mis is met de Roomse mis. Er is echter ook heel wat mis met ons, met onze avondmaalsviering. In veel kerken is het vanzelfsprekend dat je aan het avondmaal komt. Iedere zondag kom je in de kerk, je gelooft en leeft netjes. Dan hoor je toch aan het avondmaal. Er is echter ook een ander uiterste. In kerken van bevindelijk gereformeerde signatuur vindt men het heel gewoon dat je niet tot het avondmaal komt. Daar is het heel gewoon dat je belijdenis doet, jaar in jaar uit trouw de kerk bezoekt, maar nooit aan het avondmaal komt. Het is te vrezen dat we in bevindelijke kring het abnormale normaal zijn gaan vinden. Maar moet je dan zomaar ten avondmaal gaan? Je mag nooit zomaar ten avondmaal gaan. Wie tot de tafel des Heren nadert, doet dit om de dood van Christus te gedenken. Daar hoort een hartelijk leedwezen bij over de zonde en een zoeken van de zaligheid in Jezus Christus. Strijd rondom het avondmaal laat zich begrijpen. De woorden van Paulus, wie onwaardig eet en drinkt zich een oordeel, dragen een groot gewicht in zich. Toch schreef Paulus niet dat de gemeente te Korinthe beter kan stoppen met de viering van het avondmaal. In plaats daarvan spoorde hij iedereen aan zich te beproeven en dan te eten van het brood en te drinken uit de beker. Ze moesten zich onderzoeken wat er aan hun avondmaalsviering mankeerde en daarna op rechte wijze tot de tafel des Heren komen. De catechismus spreekt eveneens waarschuwende woorden ten opzichte van de hypocrieten en zegt: maar de hypocrieten en die zich niet met ware hart tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Hypocriet is iets wat eruit ziet als echt, maar in wezen onecht is. En wat is het kenmerk van de hypocrieten? De catechismus zegt: en die zich niet met ware hart tot God bekeren. De juiste weg is daarom niet om eraf te blijven, maar om zich, zoals de catechismus zegt, met ware hart tot God te bekeren. Wie mogen aan het avondmaal deelnemen? Het is een belangrijke vraag. Het is echter niet de belangrijkste vraag. Dat moeten we er ook niet van maken. Het belangrijkste is niet: kan ik aan het avondmaal gaan? De belangrijkste vraag is: wat moet ik doen om zalig te worden? Het mag niet zo zijn dat alles draait rondom het avondmaal. Het moet ons in de eerste plaats niet gaan om aan het avondmaal te kunnen deelnemen, maar om door Christus met God verzoend te worden. Sommigen zeggen: ten avondmaal gaan is een keus doen. Je kiest dan voor de Heere en voor zijn volk. We worden wel gedurig door de Heere tot een keus geroepen. Maar ten avondmaal gaan is geen keus doen. Het is gedachtenis vieren van Jezus lijden en sterven. En door je opstaan en komen in de gemeente belijden dat je in de gekruisigde Christus je zaligheid hebt gevonden. De centrale gedachte is en moet blijven: doe dit tot mijn gedachtenis. Amen. Heere van de hemel, van de aarde, we danken u, ootmoedig, voor alles wat u ons hebt geschonken, Heer, deze dag, maar ook in deze dienst. Wat is uw goedheid groot, onbevattelijk, Heer. En dan voelen we hoezeer we nodig hebben dat u uw zegen geeft over het gehoorde. Heere, wilt u uw woord in ons hart brengen. En geeft u dat we met uw woord bezig zullen zijn. Door de kracht van uw geest. Gedenk ons ook deze verdere week. Wilt u ons leiden en regeren. Heere, we vragen het van u, in de wegneming van al onze zonden, uw grote naam tot eer, om Jezus Christus wil. Amen. Dan zingen we nog uit Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Zingen we nu Psalm 84, het zesde vers.
Thank you.
eindigen we nu met de bede uit de avondzaal. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëen God, u alleen zij alle eer. Amen.